Gemeente, de schriftlezing van deze middag vindt u in het Nieuwe Testament en wel in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 24ste hoofdstuk, waarin we de versen 1 tot en met 14 zullen lezen. Wij hebben nu genoemd als onze schriftlezing Matteüs 24, te beginnen bij het eerste vers. En daar luidt het heilige en onfeilbare woord van de Heere als volgt. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u. Hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen, zie toe, dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zie toe. Word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekstwoorden voor deze middag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 24 en daarvan het 13e vers. Matteüs 24, vers 13. En dan lezen we het woord van de Heer als volgt, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Tot zover. Mocht het zijn met de hulp van de Heere en onder inwachting van zijn Heilige Geest, wensen we vanmiddag stil te staan bij het thema Jezus oproep tot volharding. Jezus oproep tot volharding. We letten op drie gedachten. Ten eerste letten we op wat volharding moeilijk maakt. Dan letten we op de context van dit gedeelte. Wat er allemaal omheen speelt en wat de Heere Jezus zegt en waarom hij dat zegt. In de tweede plaats letten we op wat volharding inhoudt. Gaan we vooral in op het woord zelf, volharding. En wat betekent dat ook in het licht van de Heilige Schrift? En ten derde letten we op wat volharding uitwerkt. Onze tekst eindigt daarmee, die zal zalig worden. Dan gaat het werkelijk om het einde. Het uiteindelijke einde, maar dat is niet het enige tussen dat moment van tot geloof komen En het einde ligt de tijd van de volharding. Wat houdt dat in? En wat heeft dat ons voor vandaag de dag te zeggen? Dat is voor onze derde gedachte. Dus Jezus oproept tot volharding. Wat volharding moeilijk maakt, dat is onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte is wat volharding inhoudt. Om ten derde te mogen letten op wat volharding uitwerkt. Gemeente, zie, uw huis wordt u woest gelaten. Zo lezen we in het 38e vers van het vorige hoofdstuk. Uw huis, de tempel, de tempel van Herodes. Die grote tempelkinderen, misschien heb je er wel eens een tekening, een plaat van gezien. In een van de gemeentes waar ik catechisatie mocht geven, hing een grote plaat van die tempel in het lokaal. En ik heb er vaak naar staan kijken. Die grote muur. Die grote bogen aan de zijkant waar onderwijs werd gegeven. De fariseeën en schriftgeleerden. En u zegt de Heer Jezus, uw huis wordt u woest gelaten. Kanttekening 45 zegt dat hij zal verwoest worden en verwoest blijven. En dan zegt de Heer Jezus in het tweede vers van ons teksthoofdstuk, ziet gij niet al deze dingen voorwaar, zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Nou, wat zegt de Heer Jezus nu? Zal er niets overblijven van dat grote tempelcomplex? Hoe bestaat het? Ja, dat komt boven bij de discipelen. Hoe bestaat het? Want dat is het tempelcomplex waar de Messias moet komen en zijn koninkrijk toch moet gaan oprichten. Zo leefde dat onder Israël, daar op die plaats. Daar moet het gaan gebeuren. Van daaruit zullen de Romeinen toch worden weggejaagd. Maar de Heer Jezus zegt iets totaal anders. Van dat hele tempelcomplex zal er niet één steen op de andere steen blijven staan. En zo verlaten de discipelen met de Heer Jezus het hele grote tempelcomplex. De Heer Jezus gaat zich terugtrekken. Gaat richting zijn lijden en sterven. En ze gaan richting het oostelijke deel van Jeruzalem. En ze vinden een plaats op de Olijfberg. De Heer Jezus gaat zitten. Weet jullie wat dat betekent, catechisant, als de Heer Jezus gaat zitten? Dat betekent dat hij onderwijs gaat geven. Zo was dat in die tijd. Nu is het zo dat u als gemeente zit en ik sta. Toen was het andersom. Degene die onderwijs gaf, die zat. De anderen staan er omheen om te luisteren. En zo is het ook hier. De Heer Jezus gaat zitten, want hij weet wat er in het hart van zijn discipelen omgaat. Wat deze woorden allemaal teweeg brengen. En zo zeggen ze tegen de Heer Jezus in het derde vers. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Al hetgeen dat ze gehoord hebben, zorgt ervoor dat ze in verwarring raken. Maar wat dan? Wat zal er dan in de toekomst gaan gebeuren? Hoe zal het allemaal gaan? Wat zal het teken zijn van uw toekomst? Wanneer zal het teken zijn van de voleinding der wereld? Ja, wat zal het einde zijn? Wat zal het teken van het einde zijn? Wat zal de toekomst gaan brengen? Weet u dat wel? Weet jij wat er de komende jaren gaat gebeuren? Gaat het naar het einde toe? Zijn al die dingen die nu gebeuren het teken van het naderende einde? En wat zal er nog gaan gebeuren? Hoe zal het zijn als de grote verdrukking zal komen? Is dat binnen nu en 5 tot 10 jaar? Ik denk dat wij ons vanmiddag wel kunnen verplaatsen toch in het hart, in het leven van die discipelen. Hoe zal het gaan als 2G wordt uitgerold? Hoe zal het gaan als de coronapas op steeds meer plaatsen van toepassing zal zijn en van ons gevraagd zal worden? Met alle vragen daaromheen, gemeente. Al of niet gevaccineerd, dat is vanmiddag de vraag niet. Maar het is wel een vraag, denk ik, voor ons of dat we überhaupt gebruik moeten maken van die pas. Maar dat kunnen zulke belangrijke vragen zijn, en dat zullen we vanmiddag ook zien, dat de Heer Jezus nu tot ons komt en ons gaat aanspreken van, ja dat kan er zijn, die vragen mogen er zijn, er zal van alles gaan gebeuren, dat heeft zijn bedoeling. Dat is allemaal in mijn goddelijke raad besloten. Er zal niets gebeuren wat ik niet wil. Dat is allemaal van eeuwigheid bepaald. Maar. Op deze laatste zondag van dat kerkelijk jaar mogen we wel eens gaan luisteren naar wat de Heer Jezus ons te zeggen heeft. Juist met het oog op die onbekende toekomst. Hoe zal dat gaan? Wat is eigenlijk het antwoord van de Heer Jezus? Weet u wat er staat in het 4e vers? En Jezus antwoordende zeide tot hen: zie toe dat niemand u verleide. Is dat het antwoord? Kan het niet wat concreter? Kan het niet wat duidelijker? Die discipelen die staan daar te luisteren, ik stel me dat zo voor. Ze kijken de Heer Jezus aandachtig in de ogen. Wat zal hij zeggen? Wat zal hij ons meegeven? Wat wil hij ons nu leren? Zie toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Gemeente. Weet u wat wij moeten leren vanmiddag vanuit dit gedeelte? Dat de Heer Jezus een andere kant op gaat dan wij zo graag zouden willen. Tenminste, dan praat ik voor mezelf wat ik zou willen. Wij zouden denk ik het liefst een spoorboekje krijgen van nu gebeurt dit, volgend jaar gebeurt dat, over 2 jaar zitten we daar. En over 5 jaar dan zal het einde zijn. Nu zegt de Heer Jezus: ik zal best wel zeggen wat er gaat gebeuren. Ik zal daar iets van tekenen. Maar dat is niet de zaak waar het om gaat. De Heer Jezus gaat de gedachten van de discipelen ombuigen. Ze moeten een andere kant op leren kijken. Ze moeten niet de blik richten op de omstandigheden met alles wat daar gebeurt. Nee, ziet u dat niemand u verleidde. Sla de blik eens naar binnen. Hoe zult jij daar staan als die valse christenen daar komen? Hoe zullen wij dan overeind blijven? Hoe zullen wij dan niet vallen? Hoe zullen wij niet meegezogen worden? Want ze komen op zo'n manier. Ja, dat werkelijk velen worden meegezogen. Want zij preken het evangelie op zo'n aansprekende manier. En ze zullen het zeggen. Al die anderen van de afgelopen eeuwen, het is mooi geweest. Maar het evangelie van nu heeft een andere inslag nodig. Een andere benadering. Het moet toegankelijker, het moet begrijpelijker. Een preek van 50 minuten, dat is veel te lang, dat past niet meer bij deze tijd. Ze presenteren zich als de Christus, maar pas op, zegt de Heer Jezus. Wat zegt hij in het zesde vers? We gaan zo wat naar onze tekst toewerken. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Dat is ook zo'n les. Wij hebben in gedachten. Nou, het is zo'n beetje 2:40. Toch? Het zal misschien nog 10, 20, 30 jaar duren, maar langer zal het toch niet. Wie zegt dat, zegt de Heer Jezus. Misschien is het nog maar 11:00. Misschien zal deze aarde nog wel 1000 jaar bestaan. De Heer Jezus wil opnieuw die gedachten ombuigen. Het gaat niet om die berekeningen, om die beraadslagen die wij hebben, om al die bedenkingen die wij met elkaar kunnen delen. En hoe concreter, hoe mooier dat we het vinden, hoe meer dat het bij ons binnenkomt. Nee, zegt de Heer Jezus. Al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. En in vers 8 voegt hij er nog aan toe, doch al deze dingen zijn nog maar een beginsel der smarten. Nee, het gaat er niet om dat wij angstig gemaakt worden, dat wij bang gemaakt worden. Want bij hoeveel van ons is er toch wel iets van dat beangstigende gevoel. Hoe zal het gaan? Wat zal er op ons aankomen? Welke keuzes zullen er van ons worden gevraagd? Wat als wij ons onderwijs zelf moeten gaan betalen? Kan dat allemaal wel? Wat als ook de overheid de boodschap in de kerk zal gaan bepalen? Wat als de overheid een keer de kerk werkelijk op slot gaat doen omdat er zoveel besmettingen ergens zijn. Het kan allemaal. Het kan ons soms beangstigen. Nee, zegt de Heer Jezus. Nee, nee. Het gaat niet om angst in mijn evangelie. Het gaat niet allemaal om die concrete gedachten op dit moment. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Kijk, al die weeën die moeten er zijn. Alles wat ook in de openbaring van Johannes staat geschreven, moet gebeuren. Maar besef wel dat het geen angstig boek is. Maar dat het een troostboek is voor de kerk van Christus. En hoeveel weeën er dan nog ook moeten gebeuren, dat wij er juist in mogen vinden, die troost dat hij vasthoudt. Ja, dat moet wel even de blik naar binnen slaan. Want het gaat om het hart. Hoe zijn wij nu op dit moment? Jongeren, mag je de Heer Jezus kennen? Want, laat ik het vanmiddag zo zeggen, het heden zoals het nu is, bepaalt wel onze toekomst. Een cultuurchristendom, om zo'n mooi woord te gebruiken, haalt het niet. Meelopen met je ouders, alsof het vanzelf gaat, red je niet meer in deze tijd. Stel jezelf vanmiddag maar eens de vraag of dat die tekst van vanmiddag ook op jou van toepassing is. Want volharding komt niet aanwaaien. Volharding is niet iets vanzelfsprekends. En daarom wordt de Heer Jezus ook zo concreet tegen zijn discipelen. Tekent hij, ik heb ze nu nog niet genoemd, al die dingen die gebeuren moeten. Maar is hij er op meerdere momenten op uit om die discipelen wakker te schudden? Juist jullie ware gelovigen hebben dit woord nodig. Omdat jullie als ware gelovigen ook verleid zullen worden. Ook meegetrokken kunnen worden. Ook jullie die de Heere mogen vrezen. Ook u die de Heere mag kennen heeft dit woord nodig. En zo komt de Heer Jezus tot ons. Te midden van alles wat gebeuren gaat. Oh ja, er komen religieuze verleidingen. We hebben het u genoemd, ik ben de Christus en ze zullen velen verleiden. En het zesde vers tekent een grote politieke chaos. Het zal gebeuren. Het zevende vers gaat daarmee verder, maar het tekent ook een zuchtende schepping. Het zal gebeuren. En in vers 9 tot 12 laat de Heer Jezus zien dat de discipelen al en al degenen die de Heer mogen vrezen daarin begrepen. Van alle tijden en plaatsen zullen het aan de lijve gaan ondervinden. Wie preekt vanwege mijn naam, die zal niet meer geaccepteerd worden. De samenleving van buiten zit niet meer op een christen te wachten. Maar dan wordt het ook heel aangrijpend, dan komt het ook zelfs dichterbij nog in de kerk. Er zullen vele valse profeten opstaan, in vers 11 lezen we dat. Er zullen vele verleiden. En wat zal er niet gaan gebeuren? In de kerk, haat, verraad, overlevering, het zal allemaal gebeuren. Maar vergeet nou niet, vers 4, zie toe dat niemand u persoonlijk verleidt. Vers 6, maar nog is het einde niet, want al die dingen moeten geschieden. Vers 8, doch al die dingen zijn maar een beginsel der smart. Maar het moet naar dat woord van onze tekst, maar wie volharden zal tot het einde. Ja, nu sla ik dat aangrijpende nog over. Vers 12, en de ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden, zo zal de liefde verkouden. Te midden van dat alles wat gaat gebeuren, wat nog maar een begin is, hè, zal de zonde hand over hand toenemen. Ruim baan voor wetteloos leven. Christelijke beginselen zullen achterhaald zijn, als van vroeger bestempeld worden. En alles wat vast is, zal worden omgestoten. De zonde zal hoogtij vieren, onbekommerd je uitleven. Geen probleem. De liefde tot God verdwijnt. En dan de liefde tot de naaste verkoudt. Ik vond een hele treffende beschrijving in de voorbereiding van deze preek bij dominee J.J. Knap, zeezoon. De Groningse Knap. In een blad wat hij jaren heeft uitgegeven. Gaat hij in, ook op deze tekst. En dan zegt hij, ook bij de behandeling van die tekst die in onze tekst vooraf gaat, vers 12, het begint met zedelijke verslapping. Een slordig leven en een opzij zetten van de moraliteit. Het leven naar de gewone moraal, bedoelt hij. Een geleidelijke afstomping van het geweten. Een verlies van het klare besef dat goed en kwaad tegenpolen zijn die niets met elkaar gemeen hebben. En zo zal men al verder van het oorspronkelijke heiligheidsideaal afwijken, om tenslotte aan te komen, en let erop wat hij zegt, bij een leven in wat positief zondig is. Dus een leven waar de zonde positief wordt geduid. En door deze vermenigvuldiging der ongerechtigheid de grote afval voor te bereiden. Ja, het zal niet makkelijk zijn. Het zal niet makkelijk zijn. Dat moeten we onder ogen komen in onze eerste gedachte, gemeente. Maar. En dan is het de vraag of u dat maar kunt meemaken. Of de Heilige Geest vanmiddag uw gedachten mag omvormen naar die gedachten zoals de Heer Jezus dat zelf heeft bedoeld. Maar die tegenstelling in ons tekstvers. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Nee, de Heer Jezus eindigt niet met een beschrijving van die omstandigheden. Maar hij komt op het punt waar hij zijn discipelen en al zijn kinderen hebben wil. Maar wie volharden zal? Nee, het gaat er niet om dat je met de armen over elkaar gaat zitten afwachten. En wel eens zult kijken wat er allemaal komen zal. Nee, de Heer Jezus zegt, ik vraag van de mijnen een actieve houding. Geen angst en vrees, maar standvastigheid. Doorzettingsvermogen. Want volharden is een actieve, doorgaande bezigheid. Kinderen, weten jullie wat volharden is? Dat is best een moeilijk woord. Maar ik denk dat jullie soms ook wel eens volhardend bezig zijn. Als je thuis aan het spelen bent. Je bent met iets bezig. Je probeert het in elkaar te krijgen. Zo gaat het bij ons thuis met Duplo, met Lego. Als je dan iets nieuws hebt gehad van Lego, dan neem je dat boekje erbij. En dan ga je het proberen te maken zoals het in dat boekje staat. Maar dan kom je er ineens achter, het klopt niet. Er is iets niet goed gegaan. Je gaat terugbladeren. Je gaat nog eens terugbladeren. Je probeert het punt uit te zoeken. Maar je kan het maar niet vinden. De volgende dag, wat doe je dan? Je neemt weer dat boekje erbij. En je gaat nog eens proberen om dat punt te vinden. Je gaat die Duplo steentjes eraf halen die je het laatst erop gezet hebt. Want je zult en je moet dat punt vinden waar je dan uiteindelijk weer verder kan. Nou, dat is volharden. Je probeert echt door te zetten. Door te gaan. Zo zei ik het toch net, standvastig bezig zijn. Doorzettingsvermogen hebben. Nou, dan komen we op het punt van volharding. Dan gaat het niet om dat leven waar het wel voor de wind gaat. Dan gaat het allemaal wel. Dan kabbelt het allemaal voor. Het gaat zo zijn gangetje, zeggen we dan. Maar juist als de tegenslagen komen, om dan overeind te blijven. Niet jezelf terugtrekken als het moeilijk wordt. Niet terugkrabbelen als het pijn gaat doen. Nee, doorzetten tot het einde. Ja, zegt de Heer Jezus. Jullie discipelen die mij vrezen, moeten doorzetten tot dat moment dat het ook werkelijk klaar is. Want wat wordt er met dat einde bedoeld? Dan wordt het definitieve einde van deze wereld bedoeld, het moment van de wederkomst. Als er een scharnierpunt in de geschiedenis aanbreekt met een voor en een na. Als het hoogtepunt is bereikt. Als het ene ophoudt en het andere begint. Als de tijd is volgegroeid. Bij dat woord wordt wel het beeld gebruikt van een plant. Het einde, dat is op dat moment dat die plant volgroeid is en in volle bloei staat. Dat alles klaar is, dat alles gereed is. Maar ja, dan zegt u, volhardend tot het einde, niet iedereen zal dat moment meemaken. Nee, er zijn er ook die eerder sterven. En daarom mag u onder dat einde ook dat stervensmoment verstaan. Dat is evenzo een scharnierpunt in ons leven. Als de dood intreedt en de eeuwigheid begint. Volharden, volstandig gaan op het ingeslagen pad. Ja, op het ingeslagen pad, gemeente. Want voordat we nu dit gaan uittekenen, wat dat volharden ook inhoudt, verder in die tweede en derde gedachte, is het wel nodig om helder te hebben dat het hier om een zaak gaat, dat volharding iets is wat geldt voor degene bij wie het zaad van het woord in de goede aarde, in de toebereide aarde is gevallen. Zult u uzelf daarop beproeven? Want die oproep van de Heer Jezus, die komt tot degene die hem lief hebben. Maar als nu straks na de dienst we weer naar huis gaan of thuis alles uitzetten, en het zaad van het woord wordt weer weggepikt door de vogels, ja, waar is het dan gebleven? Heeft het woord van de Heere dan iets achtergelaten in ons leven? Kijk, dat is aan de buitenkant nog wel te zien. Dat kunnen we ook nog wel duidelijk weten. Maar dat onderscheid ligt nog niet zo duidelijk. Want het zaad kan ook tussen de doornen vallen. En als het dan verstikt wordt door alle dingen van dit leven, ja, dan wordt het woord weer onvruchtbaar. Maar dan als het zaad bij de steenachtige plaatsen valt, dan komt het wel op. Dan ziet het er aan de buitenkant zeer mooi uit. Dan is het niet te onderscheiden van waarheid en schijn. Want dan wordt het woord met vreugde ontvangen, maar het is voor een tijd. En als de verdrukking of de vervolging komt om des woords wil, zegt de Heer Jezus, zo wordt diegene terstond geërgerd. De diepte, de wortel ontbreekt. Daarom, onderzoek jezelf. Onderzoek uzelf. Of dat er wel een goddelijk begin is in uw leven. Of dat de Heere door zijn woorden tot u gesproken heeft. Zoals de discipelen. Niet alleen tot het ambt, maar ook persoonlijk tot het geloof zijn geroepen. Want alleen dan komt er plaats voor deze oproep. Daar moeten we eerlijk in blijven. Maar wie werkelijk door de Heere uit de duisternis is getrokken en zijn wonderbaar licht in Christus heeft aanschouwd, die mag dit horen. Die moet dit horen. Die moet volharden. Die moet doorgaan. Die moet aanpakken. Die moet niet bij de pakken neer gaan zitten. Maar die mag het zichzelf voorhouden. Schouders omhoog. Voorwaarts, christenstrijders. O ja. Gemeente, als we het nu in de tweede gedachte over de inhoud van die volharding hebben. Waar gaat het dan om bij die volharding? Wat is dat dan? Hoe doe je dat om recht overeind te blijven staan? Gemeente. Ik hoop dat u me voor bent. Of moet ik het nog invullen? Wie kan er vanmiddag in eigen kracht volharden? Wie kan de borst fier overeind zetten? En eens laten zien, nu zullen wij het eens gaan laten zien wat christenen zijn. Gemeente, dat is dwaasheid. Dat is dwaasheid. Gemeente, weet u wat er nu op ons afkomt? Hoe zal ik die loopbaan lopen van het geloof? Niet anders dan ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Gemeente, hoort u het? Hoort u het? Er is er één die door de Vader is aangewezen, die in de tijd door de Heilige Geest is gezalfd en die zijn weg over deze aarde is gegaan, volhardend tot het einde. Gemeente, zit er vanmiddag hier iemand die juist daarmee worstelt? Ik volharden, u moest eens weten. Als ik mijn best doe, het is nog geen 12 uur, maar er staat een grote streep doorheen, het wordt niks. Gelukkig, zeg ik dan vanmiddag, wie volharden zal tot het einde, gemeente, dan gaat het om omhoog zien. Als die onvoorwaardelijke voorwaarde. Gemeente, de Heer Jezus mag deze woorden uitspreken, omdat het nog maar een enkele dag duurt. En dan is zijn werk volbracht. Hij tekent hier de strijd die aanstaande is. En dat kan, dat mag hij. Waarom? Omdat hij uit de heerlijkheid van de hemel is neergedaald. En dit leven vol van strijd, geheel vrijwillig is gegaan. Dit woord zegt hij, omdat hij die discipelen en al degenen die hem vrezen heeft lief gehad tot het einde. Hij maakt zich niet voor niets bekend als de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Wie volharden zal, zegt hij, ja. Volharden, dat is omhoog zien naar de rechterstoel. Omdat daar een verheerlijkte Christus is, aan de rechterhand van de Vader. Dat is omdat de Vader tevreden is met het offer van zijn Zoon. Gemeente, dat is omdat er een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Hij zegt dit omdat hij weet, ik ga ze kopen met zijn dierbaar bloed. Maar ik koop ze niet alleen door de toorn Gods te dragen, maar heel mijn leven lang heb ik ook al de geboden Gods gehouden, niet één daarvan uitgezonderd. Zodat zij die dagelijks in velen struikelen, door mij vastgehouden zullen worden. Dat als de stormen van het leven komen, en de stormen in deze wereld tekeer gaan, als er zoveel gebeurt wat niemand meer in de hand heeft, waar niemand het einde van het weet, komt hij zegt het, zij kunnen gaan in mijn kracht. Ja, maar zegt er nu vanmiddag iemand, de Heer Jezus zegt dat ze gelovigen moeten volharden, zullen moeten volharden tot het einde. Maar dat zal toch ook gebeuren? Als ze eenmaal gekocht zijn, dan kunnen ze toch niet meer van hem afvallen, inderdaad. Er is geen afval der heiligen. Zoek het vanavond nog maar eens op in het 5e hoofdstuk van onze Dordtse leerregels. Lees die nog maar eens rustig door. Maar waarom zegt de Heer Jezus dit, gemeente? Kijk eens om u heen. Zie eens hoe de wereld trekt. Hoe de Satan rondgaat. En hoe dat alles een aansluiting vindt, zelfs in het hart van degene die de Heere vrezen. Hij zegt het niet voor niets, nee. Hij weet uw strijd. Hij kent jouw worstelingen. En juist daarom wordt hij het niet moe om het vandaag nog een keer te zeggen. Ben je aan het rekenen? Ben je aangesproken door de preek van dominee Visser uit Rotterdam? Word je meegenomen door die preek van dominee Klaassen van een aantal weken geleden? Was wel recht, hè, wat hij zei, wat hij aanhaalde van dominee Moerkerk. Vervreemding. Je ziet het om je heen. Verdrukking, nabij, vervolging op de stoep. Maar wat zegt de Heer Jezus vanavond? Ik zet er nog een vee achter. Een vierde vee. Want anders zie je nog steeds naar beneden op het hier en nu. Maar ik hou u iets voor. Dat is van een andere orde. Dat is iets wat ik aan uw hart wil hebben, wat ik in uw hart wil hebben en wat er bij mij is te krijgen. Dat is volharding. Ja. De Heer Jezus die komt tot dat zwakke hart, wat zichzelf niet bij de hand kan houden. Wat soms verdwaasd is, als je gisteren de krant leest. Als het gaat om die virtual reality bril, wat zal dat gaan brengen? Als dat net zo gewoon gaat worden als onze mobiel. Wat zal het gaan brengen? Dan kan een schrikje om je hart slaan. Voor je kinderen. Nou, zegt de Heer Jezus. Het is goed om daarbij stil te staan. Om je daarop voor te bereiden. Om te weten wat je daarvan vinden moet. Maar die volharden zal tot het einde. Dan gaat het oog weer omhoog. En dan zegt de Heer Jezus het hier. Het is waar. Voor alle tijden. Want weet u. In dit woord van de Heer Jezus klinkt de echo door. Van het laatste vers van het Bijbelboek Daniël. Daniël 12 vers 13. Maar gij ga heen tot het einde. Want gij zult rusten en opstaan in uw lot in het einde der dagen. Dit woord was tijd, was nodig in de tijd van Daniël, zoveel eeuwen voor de komst van de Heer Jezus. Dit woord mag bevestigd worden door de Heer Jezus zelf tijdens zijn omwandeling op aarde. En wij mogen het nog voor ons hebben, zoveel eeuwen later. Omdat dit het woord is waar het in onze tijd om gaat. Dat het allereerst gaat om het in Christus zijn, gemeente. Afgesneden van Adam, ingeplant in Christus. Daar is geen grijze tussenweg, zult u dat bedenken. Het gaat om die kennis in uw ziel. Te mogen weten dat Christus aan uw ziel is geopenbaard. En als dat gebeurt, dan ben je bij. Dat gaat dwars door je heen. Als je die stem van de Heer, van dat woord mag horen. Maar dan zegt hij, ik weet dat de aanvechtingen komen. Ik weet dat de strijd zal komen. Ik weet dat je het geloof niet zult vasthouden. Ik weet dat je het geloof niet uit je binnenzak kunt halen. Ik weet alle dingen. Ik weet wat u nodig hebt. Ik weet dat u het nodig hebt om te volharden. En die genade is nou in mij. Die is in mij te vinden, overvloedig voor de grootste van de zondaar. Zodat je weten mag wat, hoe je zwerven moet op aard. Zullen we dat eens gaan zingen, voordat we naar onze laatste gedachte gaan? Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen van die worstelingen, van die strijd, hebt geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 56. Kinderen, jullie kennen Job toch? Job, die hele rijke man. Weet je wat die man heeft gedaan? Die heeft doorzettingsvermogen gehad. Weet je nog van daarnet? Bezig blijven totdat je het hebt gevonden. Dat kende Job ook. Hoe dan? Jullie weten, Job raakte alles kwijt. Zijn bezittingen, zijn kinderen, zijn huis, zijn vrouw. Zei ook nog, zegen God en sterf. Wat heb je nou aan die heren? Helemaal niks. Weet je wat Job dan doet? Wordt hij stil. Komen er allerlei gesprekken met zijn vrienden. En dan gaat hij door, hè. Weet je wat hij dan zegt? Op de puinhopen als hij niets meer over heeft. Ik weet, mijn verlosser leeft. Probeer dat maar eens te onthouden van de preek van vanavond. Als papa en mama daar straks over terug gaan vragen. Dan moet je maar van Job vertellen, wat is nou volharden? Dat is iedere keer weer zien op wie? Wat zei Job, mijn verlosser, wie is dat? De Heer Jezus. Waar gaat het vanavond over in de preek? Probeer je te onthouden? Elke dag weer zien op de Heer Jezus. Juist als het moeilijk wordt. Want misschien hebben papa en mama het er wel eens over met jou. Voor alles wat er nu gebeurt. Dat je het hebt gehoord. In huis wel een prik, geen prik. Nu wel zo'n QR-code, geen QR-code. Ja, daar mag best over gepraat worden thuis. Daar moeten we ook over praten met elkaar. Vooral met elkaar over praten. Maar nu horen we vanavond in de kerk, daarbij mogen we het allerbelangrijkste niet vergeten. Dat wat Job deed. Zien op zijn verlosser, die leeft. Ja, gemeente. Dat is de kern van de zaak. Het gaat op het doel aan, op het zalig worden, op het behoud, zegt de Heer Jezus. En dat mag nu ook. In onze laatste gedachten ons worden voorgehouden. Die zal zalig worden, die volharden zal. Er is een prijs verbonden aan de loopbaan van het geloof. Wie zal volharden tot het einde? Die zal die kroon ontvangen. Dat heerlijke zalig worden. Het is volgende week Advent. En dan zien we dat bij de aankondiging van de Heer Jezus, van zijn geboorte, dat mag klinken. Maria zal een zoon baren. Gij zult zijn naam heten Jezus, want dat is nou de inhoud van die heerlijke naam. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Die zoon des mensen die gekomen is om zalig te maken wat verloren was. Gemeente. Bent u gebracht, ben jij gebracht van dat grootste kwaad tot het hoogste goed? Hebben wij dat zicht op de Heer Jezus ontvangen door een waar en zaligmakend geloof? Om hem te mogen volgen? Om straks in te gaan in die eeuwige zaligheid, in de vreugde des Heren? Die zal zalig worden. Dat mag het einde zijn. Waar het om gaat, waar het om draait. Het gaat niet om deze aarde met alle gevolgen van de zonde. Maar de tijd wordt heen gestuurd naar dat allerlaatste moment van Christus' wederkomst, gelukkig. De tijd ligt in zijn handen. En die zaligheid mag hier al in het oog worden gegeven. Dat is wat de Heer Jezus doet. Hij zegt de discipelen, er komt een tijd voor jullie, dat wordt een moeilijke tijd. Tussen dit moment en dat einde komt er een heftige en moeilijke tijd. Maar daarna, dan zal het komen. Dan zal het mogen aanbreken. Dan zal de eeuwigheid intreden doen in de tijd. Dan zal er geen tijd meer zijn. Dan is het voorbij. Dan begint de eeuwige gelukzaligheid voor al degenen die door Christus gekocht zijn. Maar ja, je moet wel door die tijd heen. Het is niet zo, je komt tot geloof en je mag direct naar huis. Je moet wel door die tijd op weg naar dat einde. Mag ik daar eens een paar voorbeelden van geven? Gemeente. Wat dat nou inhoudt, die volharding tot het einde. Maar ook waarin die zaligheid al hier in beginsel wordt ervaren, wordt genoten. Zien we dat niet? Bij de discipelen met de vrouwen net na de hemelvaart en deze allen waren eendrachtiglijk wat volhardende in het bidden en smeek. Dus wat is dat dan volharden? Wat is dat doorzettingsvermogen? Handen vouwen. Handen vouwen. Ja, maar moeten we niet? Nee. Handen vouwen, gemeente. De kracht van het gebed. De Heere wil erom gebeden zijn. Hij wil alle dingen van u horen. Bidden en smeken. Dus aanhoudend gebed. Dus niet het gebed gemeente van nou. Je bidt het een keer, je sluit je ogen, je hebt je woorden uitgesproken en het is klaar. Je staat weer op, je gaat over tot de orde van de dag en 10 minuten later weet je amper meer wat je gebeden hebt. Nee, dat is geen bidden en smeken. Maar zoals die discipelen met die vrouwen daar samen waren, de tijd ervoor namen, de tijd voor de binnenkamer nemen. Maar hier zien we ook de kracht van het gemeenschappelijk gebed in de gemeente. Want dat is niet alleen het gebed wat daar gebeurt, maar we lezen dat ook verder op de Pinksterdag. En zij waren volhardende. Waarin? In de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. O gemeente, dat is zo'n les voor de volharding in onze dagen. De leer der apostelen. Zijn we daarin thuis? Kunnen wij de brief van de Romeinen en de Galaten zo uitleggen? Weten wij die strijdpunten? Weten wij hoe wij de sleutelbrief, zoals ik onze kanttekenaren, de Romeinenbrief noemen, weten wij die te verstaan als het gaat om de kern van het evangelie? Van de rechtvaardiging door het geloof. Van de rechtvaardiging van een goddeloze en niet van een vroom, net kerkmens. Vrome kerkmensen hebben we genoeg. Maar het gaat om goddelozen die elkaar vinden in de diepte. Die niet elkaar de weg gaan voorschrijven. Maar die samen de handen vouwen, dat is waar het om gaat bij volharding. Om elkaar te vinden waar? Aan de voeten van Christus. En in de gemeenschap der heiligen, dat die ervaren wordt gemeend. Dat we niet als wat los zand aan elkaar hangen. Dat we elkaar hier zien en we zeggen elkaar gedag en ieder gaat weer zijn eigen gang. Dat is geen christelijk gemeente zijn. Op elkaar betrokken, bewogen met elkaar. Elkaar erop bevragen, mag je in Christus zijn? Mag je het weten? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En als dat niet zo is, samen op de knieën gaan. Het moet gebeuren. Het moet komen tot die uitroep van de Pinksterdag. Wat moet ik doen om zalig te worden? Om dan ook elkaar te vinden in de breking des broods. Die gemeenschap der heiligen te ervaren bij de instellingen van Christus. om daar aan zijn voeten te verkeren, om gesterkt te worden, om dat pad weer te vervolgen. Want dat is het instellingsbevel van Christus. Doe dat tot mijn gedachtenis. Daar wil ik u hebben, daar wil ik u ontmoeten, daar wil ik u versterken. En in de gebeden, weer het gebed. En in dat laatste stukje van Handelingen 2, en dagelijks eendrachtelijk waren ze in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. Dat zijn de fundamenten voor een volhardende gemeente. Dus het is geen gemeente waar velen maar onbekeerd hun tijd uitzitten. Gemeente, u gaat verloren, u wankelt ten eeuwige dode. Het loopt rampzalig met u af. Als deze tekst ook niet op u van toepassing is, beseft u dat wel? En u kunt dan wel in de registers van de gemeente staan. U kunt toch wel een verbondskind zijn. Maar als u niet door het geloof aan Christus verbonden bent, gemeente, dan bent u voor eeuwig verloren. En behoort u niet tot het wezen van de gemeente. Hoe aangrijpend als je dat missen moet. En wij maar weer zingen, maar de Heer zal uitkomst geven. Gemeente, welke uitkomst zal het zijn als u buiten Christus bent? Dan is het geen uitkomst naar de eeuwige heerlijkheid, maar dan is het eeuwig naar de eeuwige rampzaligheid. En de tijd van lui achterover zitten is nu werkelijk voorbij. Beseft u dat? Het gaat erom dat u vandaag behouden bent, niet morgen. Niet ieder jaar opnieuw als je huisbezoek ontvangt het zeggen en beamen, dat wonder moet aan mijn ziel gebeuren. Inderdaad, maar gemeente, beseft u wel dat dat wonder gebeurd moet zijn. En dat de Heere Jezus het hier voorstelt. Zie nou bij mij in dat genadeverbond wat er te verkrijgen is. Ik word van het inhouden niet meer hoor, zegt hij. Ik word van het uitdelen niet minder. Er is een ruimte van zaligheid. Er is een ruimte in zijn genade om daarin te delen. Zoals ik vanmiddag hoorde vertellen van een man. Ja, dan zie je er tegenop om corona te krijgen. De man was er door de Heere op voorbereid. Hij kwam, ja, hij moest naar de IC. Maar de familie moest komen. En hij mocht zingen met heel zijn familie voordat hij in slaap gebracht werd. Geloofd zij God met diepstand zag. Hij mocht eruit komen. En het mag een levende getuige zijn van de daden des Heren. Dat is wat de Heren werken wil. En denk u dan vandaag niet zo klein van de Heren. Alsof dat maar voor een enkeling is. Gemeente, wij denken veel te klein van de Heren. Maar hij zegt, wie volharden zal tot het einde. Wie bij mij zal uitkomen. Wie aan mijn voeten zal verkeren. Die zal ik de genade geven die nodig is op het moment wanneer het nodig is. Gemeente, er is zo'n heerlijke Christus beschikbaar aan de rechterhand van de Vader. Dat u delen mag op dit moment nog in zijn genade. Dan mogen zijn bloeddruppels druppen vanaf de kansel. Om dode harten levend te maken. Maar ook om dode geharten te verlevendigen en het u te verkondigen, er is een plaats bij mij. Ja, maar zegt iemand, die mensen in Handelingen 2, die hadden het nog niet zo moeilijk. Er was nog geen vervolging. Nee, dat is waar. Maar het duurde maar even, of daar komt Saulus van Tarsus, een blazende dreiging en moord. Die gemeente die wordt verspreid naar Samaria en naar Judea. Maar wat vinden we daar, gemeente? Nieuwe gemeente waar ze elkaar opzoeken. Om weer met die eenvoudigste middelen de Heere aan te roepen. Weer te bidden. Weer die knieën te buigen. Weer die Heere aan te roepen. Want er is maar één weg waarvan wij het verwachten. Kunnen en mogen. Het is tijd, zie ik. Dus ik moet gaan afronden. wilde eigenlijk nog naar de Hebreeënbrief. Om daarmee te gaan afsluiten. Want dat was nou zo'n gemeente, hè, waar alles op spanning stond. Waar aan alles werd geschud. Waar die mensen niet meer wisten, ja. Ja, de een die gaat terug naar het Joodse geloof, de ander gaat terug de wereld in. Dat die apostel het schrijft, wat dan? Laat ons dan vrezen dat niet de eniger tijd de belofte in zijn rust in te gaan nagelaten zijn. De iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. O, dat daar zo'n appel op het hart wordt gedaan. Niemand over voor het eeuwige verderf. Dat is wat Christus spreekt. Niemand. Niemand hoeft de rampzaligheid aan te doen. Omdat er in Christus een geopende fontein is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Maar dat er ook een borg is van een zoveel beter verbond. Waar die apostel van gaat getuigen. Wat dan? Dat hij volkomenlijk kan zalig maken. Hoort u het? Die zal zalig worden. Christus die ook volkomenlijk kan zalig maken. Degenen die door hem tot God gaan. Door het gebed. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Volkomenlijk zalig maken. Daar zegt onze kanttekening daar zo eerlijk. Dat is tot het volle einde toe. Tot het volle einde. Alzo dat er niets aan ontbreekt. Gemeente, wat een belofte ligt er dan ook hierin besloten. Als hij zegt, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dan geeft hij het als opdracht, als opgave. Maar dan zegt de apostel in de Hebreeënbrief, die opgave wordt aan uw hart gelegd. U moet eraan staan, maar niet in eigen kracht. U mag overeind staan om overeind gehouden te worden. Zult u dat niet vergeten. Tot het volle einde toe. Zodat er niets aan ontbreken zal. Niets, gemeente. Dan hoef je niet in te zitten over morgen. Dan hoef je niet in te zitten over volgend jaar. Want hij geeft het, Christus, op het moment wanneer het nodig is. En daar is nog niet één christen beschaamd mee uitgekomen. Ja, moet je je dan verantwoorden? Misschien wel. Moet je de consequenties gaan dragen? Misschien wel. Maar is dat erg, gemeente? Is dat erg als je de consequenties van het christen zijn moet dragen, als je Christus aan je zij hebt? Dan kan heel de wereld keer gaan. Dan kan de Satan briesen. Maar als ik het weet, dit is mijn God, ik ben in hem. Hoe hebben we het gezongen? Dit weet ik vast. God zal me nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Dan kun je de toekomst tegemoet. Waarom? Omdat de toekomst in zijn handen ligt. Daarom. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in der eeuwigheid. Gemeent. Dan mag je door de tijd heen gaan. Omdat die vreugde wacht. En wat ga je daar doen? Dan ga je de zaligheid ontvangen. Wat dan? Die kroon krijgen? Ja. Om die kroon te werpen aan de voeten van het lam. Want ik ben duur gekocht door u. U was in mijn leven het begin. Geheere, zeg u dan. Ik wil het u zeggen. Ik wil het u nog een keer zeggen. Want u zorgde voor de volharding. Maar dat ik hier mag zijn, dat is omdat u zorgde voor het einde. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Zou je er dan geen zin in hebben, gemeente, om de Heere te vrezen? Dan moet je vanavond toch wel als een dwaas naar bed gaan. Om dan nog te zeggen, ik heb er geen behoefte aan om deze Christus te kennen. Verhard u niet, maar laat u leiden. En u die de Heere vreest, volhard toch tot het einde. Heb het oog op de voleinder des geloofs, want de zaligheid wacht. En dan is behouden, voor eeuwig behouden, storeloos, eindeloos hem de lof toezingen, in volle aanbidding. Heere, het is door u, alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.